Beginnen. En, nou, ik zei het net al, het is vandaag het paasfeest. En Harry zei het net al voordat we begonnen, ja, dat jij dat kon invullen op straat, op dat bord, Pees zag en dat men gelijk zegt, hé? Wat is dat nou? Maar ja, inderdaad, en dat klopt natuurlijk, want het feest is natuurlijk het Pesachfeest waar het om gaat. Want wij als gemeente, of ik zeg het niet goed, ja, het lichaam van Christus. Paulus zegt natuurlijk ook, gij houdt maanden, dagen en jaren. Dus voor ons het lichaam van Christus, wij hebben helemaal geen feesten op zich te vieren. Ja, het kerstfeest, dat is natuurlijk al helemaal geen Bijbelsfeest. Dat is helemaal nergens op gebaseerd. En de feesten die er in de Bijbel zijn, ja, die heeft het christendom in feite zich gewoon toegeëigend. De feesten zijn vervuld in Christus. Ja, niet allemaal, want in het Oude Testament staan er nog een paar feesten die in het Koninkrijk vervuld zullen worden. We denken bijvoorbeeld aan de Grote Verzoendag. Ja, dat is als het Koninkrijk komt, als Christus naar beneden komt en het Koninkrijk gaat vestigen. En er zal een verlost, verzoend Israël, een verlost Israël, die Grote Verzoendag, zullen ze dat ook in het Koninkrijk ingaan. En het feest van de loofhutten bijvoorbeeld, dat soort dingen. Dus dat is wat Paulus bedoelt met de Colossenzen, dat de schaduw van het is een schaduw van de toekomende dingen, een aantal zijn vervuld, maar een aantal wachten nog op vervulling. Maar die hebben allemaal een betrekking op het volk Israël en niet het lichaam van Christus. Het heeft uiteindelijk ook effect op de heidenen natuurlijk. Maar het is in Christus vervuld voor het volk Israël en dat Israël zijn bediening kan vervullen naar de wereld toe. Dat is de volgorde. Tjak, tjak, tjak. Ja? En nu is het zo, Christus is naar de wereld gekomen en het is door Paulus dat hij heeft bekendgemaakt dat wij rechtstreeks door het geloof in hem, Jood en Heiden, eeuwig leven krijgen. Meer niet. Ik zeg, ja, meer niet, dat bedoel ik mee. Dat is wat je moet geloven. En dan zijn wij overgezet, ook in een koninkrijk, in het koninkrijk van de Zoon zijn de liefde. Nou, ga maar met me mee naar Exodus 11. Het is wel zo, en ik heb hier ook met Pasen het boekje. Het is al een oude studio in feite, maar die heb ik in een boekje gemaakt. En dat gaat over het Pasen en dat gaat er ook over dat Paulus schrijft ook natuurlijk dat de hele Bijbel is voor ons geschreven, maar niet de hele Bijbel is natuurlijk voor gehoorzaamheid, maar wel de hele Bijbel is ons om ons te leren. Dus er zit lering in alles wat wij lezen. Ook in de feesten en zijn principes van God die wij, zoals met Pascha, duidelijk iets uit kunnen leren. Ja? Voor gehoorzaamheid moeten we natuurlijk bij Paulus zijn. Nou kijk met Exodus 11. Dan weten wij dat Israël is natuurlijk in gevangenschap in Egypte. En we zien in Exodus 11, laat ik dat eerst even lezen. Want de Heere had tot Mozes gesproken, ik zal nog één plaag over Farao en over Egypte brengen. Daarna zal hij uw lieden van hier laten trekken. Als hij u geheel zal laten trekken, zo zal hij u haastelijk van hier uitdrijven. Spreek nu voor de oren des volks, dat ieder man van zijn naaste en iedere vrouw van haar naaste zilveren vaten en gouden vaten eisen. En de Heere gaf het volk genade in de ogen der Egyptenaars. Ook was de man Mozes zeer groot in Egypteland voor de ogen van Farao's knechten en voor de ogen des volks. Verder zei Mozes, zo heeft de Heere gezegd, omtrent middernacht zal ik uitgaan door het midden van Egypte. En alle eerstgeborenen in Egypte zullen sterven van Farao's eerstgeboren af die op zijn troon zitten zou, tot de eerstgeborenen der dienstmaagd die achter de molen is en alle eerstgeborenen van het vee. Dus alle eerstgeborenen van wat daar rondloopt in het land, dat zal sterven. En er zal een groot geschrei zijn in het ganse Egypteland, desgelijks nooit geweest is en desgelijks niet meer wezen zal. Maar bij alle kinderen Israëls zal niet een hond zijn tong verroeren, van de mensen af tot de beesten toe, opdat gij lieden weet dat de Heere tussen de Egyptenaars en tussen de Israëlieten een afzondering maakt. Dan zullen al deze uw knechten tot mij afkomen en zich voor mij neigen, zeggende, trek uit gij en al het volk dat uw voetstappen volgt, en daarna zal ik uitgaan. En hij ging uit van Farao in hitte des toorns. Dus Farao was woedend. De Heere dan had tot Mozes gesproken, Farao zal naar uw lieden niet horen, opdat mijn wonderen in Egypteland vermenigvuldigd worden. En Mozes en Aaron hebben al deze wonderen gedaan voor Farao's aangezicht, doch de Heere verhardde Farao's hart, dat hij de kinderen Israëls uit zijn land niet trekken liet. Laat open in gebed. Vader, ik wil u danken voor deze dag. Vader, ik bid dat wij allen hier en ook die kijken en luisteren, verlichting door uw geest mogen ontvangen op uw woord, Vader. Ook op zoals het Pascha en hoe Paulus daarover voor ons spreekt, Heer. Dat wil ik vragen voor ons allemaal in de naam van de Heere Jezus Christus, onze Redder en Heiland. Amen. Je ziet hier de aankondiging, ja? Dat is de laatste plaag die voorzegd wordt. En iedereen zal sterven, alle eerstgeborenen. Dus ja, de enige manier om aan die plaag te ontkomen, ja, dat is door het bloed te strijken. Dat gaan we zo meteen zien, ja, in het volgende stuk. Want dan zien wij hoe je daaraan kan ontkomen. En dat geldt ook voor iedereen. Maar nu na de 9 plagen, ja, er zijn 9 plagen geweest, komt nu de 10e plaag. En die 9 plagen, het zijn gerichte aan de goden van de Egyptenaren. Want kijk, hij bracht ook bijvoorbeeld diepe duisternis over het land. Nou, wat aanbaden ze daar? De zon. Dat is een god. Nou, die kon, dus God heeft met de diepe duisternis voor een hele lange tijd, hun goden konden dat niet weerstaan. Ja, maar weet ook, die goden bestaan ook niet. Maar je ziet ook, kijk maar in vers 12, aan het eind. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars. Dus al die plagen, dat waren gerichten aan de goden die zij aanbaden. En die goden konden het niet tegenhouden. En dit is de 10e plaag. Ja, want kijk, Farao's zoon is ook, ja, Farao werd natuurlijk ook als een god aanbeden. Dus zijn zoon is ook een godenzoon, ja. En die gaat ook sterven. En die wordt op het gelijke niveau gesteld. Nou, kijk maar. Aan de eerstgeborenen van de beesten. Aan de eerstgeborenen van de dienstmaagd die achter de molen is. Aan de eerstgeborenen van zelfs die verachte Joden, die Israëlieten daar. Want er zal niemand ontkomen. Het gaat namelijk om alle eerstgeborenen. Ook de eerstgeborenen van Farao. De grote zoon. Die zal ook omkomen. En er is maar door één manier ontkoming. En dat is namelijk door een heel simpel lam. Ja? Nou, daar staat hij. Door zo'n lam. Anders weten ze niet waar ik naar wijs. Door een lam. Daardoor is ontkoming aan. Of het is toch een lam? Hoe is het? Nou, het lijkt meer op een koe eigenlijk. Maar een eenjarig lam, hè? Wij denken altijd aan zo'n lammetje. Maar als je die nu ziet lopen, ja, die zijn geen jaar hoor. Die lammen van een jaar zijn wel iets groter. Maar dat zien we ook, want ze moesten er ook van eten. Nou, dus alleen door een eenjarig lam is er ontkoming. Nou, nu gaan we kijken wat dat precies inhoudt. Kijk in hoofdstuk 12, vers 2. Nou, ik lees vers 1 ook even. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Zij zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Kijk, bij ons is de eerste maand van het jaar januari. En we weten, onze maanden zijn allemaal genoemd. Nou, allemaal, maar wel grotendeels naar goden. Hè? En de dagen ook, donderdag, maandag, zondag. Dat zijn allemaal godenvereringen namen. En ook van de keizer Augustus. Bij ons begint het met januari, maar voor hun, ja, dat is Abib, geloof ik, is het, of Nissan, een van die twee namen. Maar waar het hier om gaat, voor hun begint het jaar, in Israël, begint het jaar dus met Pesach. Huh? Met het Pascha te vieren. Dat is bij hun de eerste maand van het jaar. Dus hun, het nieuwe Joodse jaar begint elk jaar, krijg je het nieuwe Joodse jaar dat begint met in feite de herdenking van de uittocht van Egypte. Dat is bijzonder. Dat elk jaar begint met het Pascha. Het denken, ja, natuurlijk de gebeurtenis op zich, maar we weten, de vervulling is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Dat ze zijn bevrijd uit de slavernij. Elk jaar begint dat met die herinnering. Kijk maar, het hoofd der maan in vers 2. Nou, en dan vers 3. Spreekt tot de ganse vergadering Israël, zeggende: aan de 10e deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaders. Een lam voor een huis. Zie je, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam. Kijk, wij nemen de Bijbel letterlijk. En dan zeg altijd letterlijk, maar lees altijd in de context. Want kijk, als een huis is te klein voor een lam, wat bedoelen we dan? Omdat het lam te groot is voor het huis? Nee, het huis wordt hier bedoeld voor wie de van gaan eten. Dus je ziet al, het is niet zo'n lammetje. Het is wat groter na een jaar. Als dat dus te veel is voor de mensen die in het huis wonen, dat zegt hij, kijk, zo neem hij het en zijn nabuur daarnaast aan zijn huis naar het getal der zielen en iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. En dan vers 5, gij zult een volkomen lam hebben. Een manneke, een jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. Een volkomen lam. Nou, laten we eens even naar Petrus gaan. 1 Petrus 1, hou je vinger bij Exodus, want daar komen we elke keer terug. 1 Petrus 1 vers 19, een volkomen lam. Ja, en als dan een Jood, en in dit geval Petrus, ja, een apostel van het volk Israël, ja, over een lam spreekt, want wij weten de Heer Jezus, of Paulus, nou, die spreekt volgens mij niet één keer over een lam, over het lam. Niet voor niks. Maar met het volk Israël, kijk, 1 Petrus 1 vers 18. Wetende dat gij niet door vergankelijke dingen zilver of goud verlost zijt uit uw ijdele wandel, die u van de vaderen overgeleverd is, maar door het dierbaar bloed van Christus als van een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Zie je, hier zie je de vervulling, dat Peter spreekt over dat lam, dat moest toen volkomen zijn. Dat heeft natuurlijk alles te maken met wat voor type dat lam natuurlijk vertegenwoordigt, nou, van Christus. Christus wordt hier ook een lam genoemd. Ja, we weten, hier zie je, we denken niet letterlijk aan een lam, maar aan de persoon van de Heer Jezus Christus, een onbestraffelijk en onbevlekt lam. Dat moest het zijn. En dat was Christus ook. En dat moest hij ook zijn, want hoe had hij anders zonde op zich kunnen nemen? Het is het dierbaar bloed van Christus. Je ziet hier, Christus is dus hier de vervulling van dat paascha wat we met Exodus 12 zien. Kijk ook even mee naar Maleachi. Nou, en wat deed de mens, wat deed Israël met dat volkomen lam? Ze raakte in afvalligheid. En Maleachi 3, dat is het laatste Bijbelboek, dan zie je dat ze, ja, als je in het geloof bent, dan breng je een volmaakt lam natuurlijk, ja. Maar minachten van God zien wij gebeuren in feite. Want als je kijkt in Maleachi 1 vers 6. Nou ja, een zoon zal de vader eren en een knecht zijn heer. Ben ik dan een vader, waar is mijn eer? En ben ik een heere, waar is mijn vrezen? Zegt de Heere der Heerscharen tot u. Kijk, o priesters, verachters mijns naams. Maar gij zegt, waarmede verachten wij uw naam? Gij brengt op mijn altaar verontreinigd brood. En zegt, waarmede verontreinigen wij u? Er is niks aan de hand, ja? Hoezo? We brengen toch onze offers? Maar het is verontreinigd brood. Waarmede verontreinigen wij u? Daarmede dat gij zegt, des Heere, tafel is verachtelijk. Want als gij wat blinds aanbrengt om te offeren, het is bij u niet kwaad. En als gij wat kreupels of kranks aanbrengt, het is niet kwaad. Brengt dat toch uw vorst? Zal hij een welgevallen aan u hebben? Of zal hij uw aangezicht opnemen, zegt de Heere der Heerscharen? Zie je wat er gebeurt in Israël? Het was een handeltje. De Heer Jezus ging ook met de zweep door de tempel heen, ja. Want ze maakten er een handel van. Maar je ziet ook, ze brachten ook geen volkomen lam. En Christus is een volkomen lam. En hij is aan het kruis als een volkomen lam geofferd. Je ziet het? Dat is het beeld dat we zien. Gaan we terug naar Exodus. En Maleachi noemt dat een minachting van God. Want ja, als je het aan je eigen vorst of koning brengt, dan doe je dat niet. Ja, maar ik, de schepper van de hemel en de aarde, die jullie verlost hebben uit Egypte, brengt een gebrekkig lam. En een gebrekkig lam, ja oké, ten eerste als je moet kopen, is dat natuurlijk goedkoper als een volmaakt lam. Dus dan zie je de gierigheid van de mensen. En als het van je eigen kudde is, nou dan geef je toch, nou ja, het is voor het offer, geef ik het liefst maar het minste. En het beste hou ik voor mezelf. Maar dat is niet wat God wil. En dat is niet wat met het offer voor de zonde kan zijn. Het moet een volkomen lam zijn, ja? En dan zie je in vers 6. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering Israëls zal het slachten tussen de twee avonden. Zie je het? Ze hebben het in bewaring. Op de tiende dag halen ze het lam in huis. En nemen ze het tot de veertiende dag in huis. En dat moet tussen de twee avonden geslacht worden. Dus zeg je, ja, ze hebben ze het 3 dagen tot 3,5 dag. Hebben ze het, ja, je kan het tussen de twee avonden slachten. Maar zo lang hebben zij dus dat lam in huis. En we weten, dat is niet voor niks. Want als je het is een volkomen lam. Maar ja, dat is net zoals tegenwoordig met als je een huis koopt. Je hebt ook verborgen gebreken. En die moeten, je bent verplicht om die natuurlijk te melden. En als je niet weet, dan ben je onschuldig. Maar als jij een huis verkocht hebt met in je achterhoofd, nou ja goed, dit en dat stort bijna in elkaar. En ik zeg het niet en dat gebeurt dan bij de kopers. Dan kan je daar werk van maken. Dat zijn die zogenaamde verbreken die je niet kan zien. Maar die hij bijvoorbeeld wel weet. Zo kan een gebrek ook bij zo'n lam na 3 dagen. Na 3 dagen weet je zeker of het goed is. Nou, kijk maar mee. Houd je vinger bij Exodus. Hè? Ik ga het niet elke keer zeggen, maar dat doen we. Naar 1 Johannes. De brief. 1 Johannes 1 vers 1. En dan zien we ook een prachtige omschrijving van de apostel Johannes. Ja? 1 Johannes 1 vers 12. Ik had gisteren met evangeliseerde ook nog een praatje met iemand. En dat ging, ja kijk, daar kom je er wel achter. Als je ook met de Bijbel komt en het gaat constant, ja maar dat is zus, ja maar dat is door mensen opgeschreven. Als jij Gods woord niet serieus neemt, dan kan je ook nooit gered worden. En dan kan je ook praten wat je wil, het heeft gewoon geen zin. Het begint toch met dat je gelooft, je weet dat God bestaat trouwens, hè? Dat weet zo iedereen. Maar dan moet je ook nog eens een keer geloven dat dit woord, ja daar baseren wij alles op. Ja? En als je daarin alles ontkent, houdt alles op. 1 Johannes 1 vers 1. Wat zegt Johannes daar? Denk aan het lam, ja. Ze hebben het 3 dagen, ruim 3 dagen in huis. Nou, wat denk aan de Heer Jezus. Wanneer is zijn bediening begonnen? Ja? De Heer Jezus heeft ook 3,5 jaar. Heeft hij, dat kan je bewijzen uit de schrift. Dat je ziet op een gegeven moment wanneer zijn bediening begonnen is. En dan kan je uit de evangelie opmaken. Dan zie je ook 3 keer paasgaas beschreven, bijvoorbeeld, geloof ik uit mijn hoofd. Maar dat hij zo rond 3,5 jaar in Israël rondgelopen heeft. Precies dat lam, het huis Israëls, heeft in je eigen huis, in Egypte, je eigen huis heb je een lam. En heeft het hele huis Israël, en Christus heeft het hele land doortrokken. Ze hebben hem 3 jaar kunnen aanschouwen en kunnen zien. En ze hebben geen gebrek aan hem gevonden. Niet één. Kijk maar, hetgeen van de beginnen was, kijk, hetgeen wij gehoord hebben, hetgeen wij gezien hebben met onze eigen ogen, hetgeen wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des levens, het was op aarde, ze hebben hem kunnen zien, ze hebben hem kunnen aanraken, want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien. Het leven, Christus is het leven. En wij getuigen en verkondigen u lieden dat eeuwige leven, het welk bij de Vader was, en ons is geopenbaard. Hier spreekt de apostel Johannes, die de Heer Jezus Christus in levende lijven, in zijn bediening, 3 dagen of 3 jaar heeft meegemaakt, met hem is opgetrokken, heeft gezien, getast. Hetgeen wij dan gezien en gehoord hebben, dat verkondigen wij u, opdat ook gij met ons gemeenschap zoudt hebben en onze en deze ook onze gemeenschap ook zij met de Vader en met zijn Zoon Jezus Christus. En deze dingen schrijven wij u, opdat uw blijdschap vervuld zij. Zie je, ze hebben dus 3 jaren en niet alleen zij, maar het hele volk Israël. En ze hebben geen schuld in het lam kunnen vinden. Niets. En wij weten dat natuurlijk. En als hij zegt, hetgeen wij gehoord en gezien hebben, dan moet ik ook heel sterk denken aan Paulus die in de Filippenzenbrieven zegt, ja. Hij zegt, bedenkt hetgene wat lof is en zo. En dan, hetgeen gij gehoord, ontvangen en in mij gezien hebt. Christus in Paulus. Zagen we in Paulus iemand zonder zonde? Nee. Maar we zagen wel Christus in apostel Paulus, die ons voorbeeld is. Dus Johannes en de apostelen, Peter zegt ook, volg Christus in zijn voetstappen, letterlijke voetstappen. Paulus zegt, volg mij, wij volgen ook Christus. Je hebt het ook in mij gehoord, geleerd en gezien. Ja? Maar dan spreken we over Christus na de openbaring der verborgenheid. Maar het is wel dat lam en het beeld daarvan, dat lam in Israël, wat ze hebben mogen aanschouwen. En ze hebben geen gebrek aan hem gevonden. Hij was volkomen toen hij op aarde, hij werd geboren zonder zonde. Maria was bevrucht door de Heilige Geest. Zonder zonde op deze wereld gekomen. En hij is ook aan het kruis gegaan. Na die 3 jaar. Toen zijn bediening begonnen was. Nou, terug naar Exodus. En de Heer Jezus zegt ook tegen de apostelen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Ze hebben hem gezien. Exodus 12. Nou, en dan komen we in vers, ze zullen het slachten, en dan komen we in vers 7. En zij zullen, dus als ze het slachten, ja, dan zie je dat ze het gaan slachten. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen, in de welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht en aan het vuur gebraden. Daar heb je weer, je ziet wat Pascha is, hè? Zo zat hier Jezus met hun aan Pascha, hebben we het avondmaal erover gehad. Maar kijk wat ze doen. Ze zitten aan tafel, ze eten vlees. Ja? En het is gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen een bittere saus eten. Dat heeft natuurlijk ook allemaal een betekenis. Maar je ziet, het is een maaltijd. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen sinds in water gezoden, maar aan het vuur gebraden zijn hoofd met zijn schenkels en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen dat daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Alzo, al dus, nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand. En gij zult het met haast eten, het is des Heren Pascha. Dat lam wordt het Pascha genoemd. Dat lam zelf is het Pascha. En ze moet het helemaal verbranden. Moet helemaal, nou, het kruis is een altaar, ja? Christus is daar geofferd. In zijn geheel. Het heeft zijn leven gekost, ja? En ze moeten daar van die maaltijd eten. Nou, en als je kijkt in vers 12. Ik zal in deze nacht door Egypte land gaan en alle eerstgeborenen in Egypte land slaan. Van de mensen af tot het beesten toe. En ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaars. Ik, de Heere. Alle eerstgeborenen. Zie je, er is niet één uitgesloten. Ook bij de Israëlieten niet. Want anders hadden zij dat bloed niet aan de deurpost hoeven te smeren. Als een Egyptenaar het aan zijn deurpost smeerde, ging die ook voorbij. Wat zegt mij dat? Als Paulus ook zegt dat wij alle hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Iedereen heeft dat bloed nodig. Iedereen heeft dat lam nodig. Anders is er geen ontsnapping mogelijk. Dan kom je om. Dan ga je gewoon dood. Gisteren met het volgende ga ik naar de hemel. We kregen veel meer negatieve reacties. Maar als je over nadenkt, van de kribben naar het kruis met kerstmis. Oké, mooi tekeningetje erbij. Nu een directe vraag, ga ik naar de hemel? Boom, ja. Dat komt toch even iets anders aan, zo'n vraag. Wordt gelijk nagedacht. Dan moet je gelijk nadenken. Nou, fijn. Maar je ziet, alle eerstgeborenen, nou, laten we even naar Hebreeën gaan. Hebreeën 9 vers 22. Dat bloed moet aan de deurposten gesmeerd worden. Broeders en zusters, het gaat om het bloed. 9 vers 22. En hier zien wij het bloed uit het Oude Testament. Ja, dat spreekt in het verband over Mozes, die het Oude Testament inwijdt. En hij besprengt dat met, kijk in vers 19 zien we staan. Hij nam het bloed der kalveren en bokken met water en purperen wol en hyssop. En besprengde beide het boek zelf en al het volk. Zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. Hier zie je officieel de inwijding van het Oude Testament. Net zoals Christus dat ook deed met in de evangelie van het nieuwe verbond. En hij besprengde desgelijks ook de tabernakel en al de vaten van de dienst met wat? Met het bloed. Met wat voor bloed? Ja, dierenbloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd. naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Hier staat bijna alle dingen worden gereinigd. Zo kan je het ook lezen. Zo wordt het hier ook bedoeld. En alle dingen worden bijna gereinigd. Net alsof iets, ja, het wordt ja, niet helemaal gereinigd door het bloed. Nee, dat slaat op die alle dingen. Bijna alle dingen worden gereinigd door het bloed naar de wet. We spreken hier naar de wet. Want onder de wet, ik zeg wel eens, de wet kent geen genade. Want niet overal was reiniging van het bloed dat je vergeving van zonde kreeg. Want bijvoorbeeld, wat dacht je van overspel? Wat stond daarop? Was daar vergeving voor? Doodstraf, steniging. Als een man, als we lezen in 1 Korinthe 5, hè, dan zegt Paulus, iemand die het met de huisvrouw van zijn vader heeft. Moet je lezen wat er in het Leviticus over staat. Als dat gebeurt, wat gebeurt er? Die zal uitgeroeid worden, die zal gedood worden. Ja, dat is een heel andere taal onder de wet, ja. En zo zijn er vele dingen waar de doodstraf op staat. En daarom zegt hij dat die worden bijna door bloed gereinigd. En zonder, maar kijk, zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Dat is het kardinale principe wat de Bijbel leert. Zonder bloedstorting geen vergeving. Hier leren wij het plaatsen van het sterven voor een ander. In het Oude Testament zien wij natuurlijk het onschuldige lam. Daar zal men eerder van zeggen, ach, dat arme lammetje, je hebt niets gedaan. Ja, zo'n beest. Maar Christus heeft ook niets gedaan, ja. Maar dan zie je dus, waar het in de vooraf geschaduwd wordt, daar wordt het in de Bijbel geleerd, dat, en dat is ook de eerste keer dat we het daar lezen natuurlijk, en we lezen, met Abraham, met zijn zoon Isaac. Zelden, ja. Men kan dat als een verhaal nemen, want de islam die verkondigt dat ook, alleen dan is, Isaac is volgens mij, hebben ze Ismaël van gemaakt. Maar wat precies de boodschap daarin is, dat weten ze volgens mij net zoveel van als voordat ik tot geloof kwam. Ik ken wat een verhaal wat erg zegt dat hij dat en God hield hem tegen. Jongen, jongen, nooit zo begrepen dat de vader is, God de vader die zijn zoon op het altaar legt, ja? Dat is wat daar geleerd wordt. En zo zien wij hier met Pascha dat het bloed wat gestreken wordt, ja, dat is het bloed van een volkomen lam. Een onschuldig lam, heeft niks gedaan. En zijn bloed wordt gestreken en dan gaat hij voorbij. Dat is toch iets geweldigs. Terug naar Exodus 12. Het is echt niet... Kijk, van de week was in heel Nederland, nou niet zeg ik het helemaal goed, maar in Rotterdam was dan die Passion, werd opgevoerd door de straten van Rotterdam. Nou, ik heb er heel weinig van gezien, een aantal dingen. En ja, ik zou eerlijk zeggen, ik had zoiets van, het zijn allemaal ongelovigen die dat uitvoeren. Ik zal het heel netjes zeggen, blijf met je tengels van mijn Heer en Heiland af. Sorry dat ik het zeg misschien, maar ja, want het zijn gelovigen, weet je, ongelovigen. Wat doen ze eigenlijk met dat hele verhaal? Ze maken er helemaal gewoon een verhaal uit een boek van. Ja, het is een iemand, het is hem overkomen, hij had niets gedaan. En het lijden, weet je wel. En dat wordt een show-element gegeven. Want die mensen die dat doen, die leven van dat soort optredens. Dus je moet in de belangstelling staan. Later las ik dat die hoofdrol, die zanger, die is helemaal met Maria bezig. Zal ik ook een foto met Maria en alles, weet ik. Je gelooft het gewoon niet. Het heeft niks met de Bijbel te maken. Ja? Want ik zei al, ik had een bepaalde erover. Ik stel je voor, je gaat daar staan en je roept heel hard. Ja, maar hij stierf aan het kruis voor jullie zondaars, want er zijn allemaal zondaars. En zonder hem ga je regelrecht naar de hel. Ik weet niet of het dan nog zo vol loopt als je dat daar gaat verkondigen, ja? Maar goed, wij gelovigen weten dat. Maar goed, als je in die Christus zo gelooft, dan kom je niet veel verder mee. Ja? Het gaat om het bloed, ja, dat moet verkondigd worden. Dus Exodus 12, zegt in vers 13, en dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Jullie zitten in die huizen, ja? Achter het bloed. Want de deur, wat is de deur? Dat is de toegang om in het huis te gaan, ja? En dan ziet hij dat bloed. Dat is het hele punt, dat God, degene die voorbij gaat, en God zegt ook, ik zal u lieden voorbij gaan, ja? Wanneer? Als ik het bloed zie. Dat is natuurlijk een prachtig beeld. voor ons. Want hij kijkt niet naar binnen. Van, hé, kijk wat hij gedaan heeft. En heeft hij wel goed geleefd? Nee. Hij kijkt puur alleen naar het bloed. Prachtig, ook voor ons, ja. Bepaald is dat ook aan ons lid. In hem heb ik de verlossing. Door zijn bloed te vergeven. De misdaden. Ik zeg, dit slaat natuurlijk niet op het lichaam van Christus. Maar dit is wel ter lering. Voor ons ook. Dat hij kijkt puur alleen naar het bloed. En dan gaat hij voorbij. En er zal geen plaag onder uw lieden ten verderve zijn. Wanneer ik Egypteland slaan zal. Oké. Dus er komt, hier kom je op een punt. Op een persoonlijk aannemen van wat God zegt. Want ja, daarvoor hebben ze dat natuurlijk nooit gedaan. Ze hebben gewerkt, 400 jaar zijn ze in slavernij geweest. En opeens moet je een lam pakken en dan moet je 3 dagen in huis nemen, doodmaken en dat bloed aan de deur smeren. Dat is toch raar? Snap jij dat? En dan zegt hij, en dan ga ik voorbij. Maar goed, wat ze toen, ze snapten toen ook niet alles natuurlijk. Profeten hebben ook dingen opgeschreven over Christus die ze niet snapten en later wel zijn gaan begrijpen. Wij hebben nu de hele Bijbel en wij kunnen het nu allemaal achteraf zo allemaal uitleggen. En ik zag van de week, en dat kan alleen door geloof te aanvaarden en dat je Gods geest hebt. Van de week zag ik een interview met een rabbijn, rabbijn Evers, een bekende. Die werd geïnterviewd door iemand die kende hem niet, ik zag het toevallig, iemand van EO. En dan ging het over de dood, het ging allemaal over de dood en ik hoor een heel verhaal. Maar ik zou eerlijk zeggen, spijt me met respect voor de man, maar er klopt er geen bal van. He, over de hemel en over God en hoe hij eraan komt en alles. Maar hij had Christus niet aangenomen. En dan zie je ook, hoor je allemaal verhalen, denk je, puur menselijke wijsheid. En denk je toch, een gestudeerde rabbijn die dag in dag uit in die Bijbel studeert. En toch merk je totaal geen, helemaal niks eigenlijk. Het is gewoon niks, gewoon ijdel. Het zijn allemaal menselijke redenaties en uitleggingen. Maar als hij Christus helemaal zou hebben aangenomen, dan heeft hij Gods geest. En dan begrijpt hij gelijk Pascha. En dan begrijpt hij gelijk, dat gaat over de Heer, gaat over Jezus Christus. De Messias van het volk Israël. Nou, dus je komt hier op het punt. Zij ook, ze moesten het gewoon persoonlijk aannemen. Net zoals Abraham ook, die wist van, ja, misschien is het wel tegen alle logica in. Maar ik geloof dat God bij machtig is om te doen wat hij mij zegt, om dat ook te doen. Daar gaat het om, hij is toch God? Wat is dan het antwoord? Bij God zijn alle dingen mogelijk. En hij kan niet liegen. Dat is natuurlijk het punt. Hè, waar ik net ook al zei. Gisteren met evangelie leren. Spreek je met iemand. Nou, die komt uit die grote kerk daar. Ik ken hem langer dan van vandaag. En dan praat je over alles en nog wat. En hij zegt ook. Nou ja, ik ben toch donderdag ook weer naar de. Ja, hoe heet die dienst? Witte donderdagdienst geweest. Toch? Ik kijk even de katholieken in ons midden aan. En dan heb je natuurlijk een dienst. En hij zegt. Nou, en dan loop ik langs die statie weg. En dan leg ik het een beetje uit aan de kinderen. En hij is ook dirigent van een koor. En kan dit helemaal mooi zingen. Dus de kerk heb ik ook de liederen gegeven kunnen zingen. Dus ja, ik geloof ook wat jij zegt. Zeker weten kan niet. Ik verwacht het. Het is eigenlijk een logisch gevolg. Ik verwacht het. En ik doe goed mijn best. Nou, oké. Ik vind het prima. Maar zo rabbijn Evers die ook van, nou ja, zo geloof ik het. En dan zal het dan waarschijnlijk wel goed zijn. Maar als ik zeg, ja maar in de Bijbel staat zo en zo. Ja, dan krijg je het gelijk over. En dat was met hun ook. Dus je moet er gewoon geloven. Dat bloed moest je. Kijk, het slachten van het lam was niet genoeg alleen. Nee, je moest het ook nog aanbrengen. Ja, dat moest ook gebeuren. Dus dat wil zeggen, je moet het toepassen. Nou, kijk, als je het lam ziet, het bloed zit in het lam. Toch? Je hebt daar een lam en er zit bloed in. En er mag ook volkomen zijn. Maar daardoor word je niet gered. Als we denken even aan Christus. Christus liep aarde, in hem was ook bloed. Nou, kijk je naar hem. Hoeveel mensen zeggen er niet, ik ga hem volgen. Ik ga doen wat hij doet. Hij heeft gezegd, je moet voor de, dat hoor je ook vaak, ik moet voor de armen zorgen. Ik moet dit doen, ik moet dat doen. En dan heeft hij het ook aan mij gedaan. Dus ze gaan allemaal Christus, dat volkomen lam, waar ook bloed in zit. Maar hij was nog niet aan het kruis geslagen. Dus als je hem volgt, dan ben je er niet. Dan ben je niet gered. Nee. Het gaat verder. Kijk, het is niet genoeg voor je verlossing. Dat is Christus voor zijn dood. Dus daar word je niet door verlost. Dus Christus te volgen uit de evangelie. Nou, dan kom je in vers 22. Even doorgaan. En dan zie je, neemt dan een bundelke hyssop en doopt het in het bloed dat in een bekken zal wezen. Dus wat hebben ze gedaan? Dat bloed Ze hebben geslacht, ze hebben het bloed opgevangen en in een bekken gedaan. En daarna zijn ze met zo'n bundelke hyssop en takjes, zijn ze het zo gaan strijken. En met hetzelfde hyssop heeft Mozes zo gedoopt, hè? Met Israël versprenkeld, ja. En hier zie je dat ze het ook gebruiken als een kwastje, zo langs. Nou, net zoals je hebt ook wel zo'n bezem, het bestaat ook allemaal uit grote takken, dan kan je vegen. Maar je hebt het in het klein met het hyssop, dan gebruik je het als een kwastje. En dan streken ze het, dus ze deden het. In het geloof streken ze het aan de deurpost. Ja? Dus je ziet hier, maar voordat ze dat doen, ze hebben het bloed in het bekken gedaan. Dat wil zeggen, Christus is dus geslacht. Het bloed zit niet meer in het lam alleen. Het lam is ook geslacht, is gedood. Christus is de vervulling. Hij is aan het kruis geslagen. Hij is gedood, ja? Dat lam moest geslacht worden en het is geslacht. En het bloed en alleen deze Jezus die kan redden. Dit lam, dat lam wat geslacht is voor Israël, hier, letterlijk, en het lam wat aan het kruis hangt, dat lam kan alleen redden. Als het lammetje niet hadden geslacht, dan was de verderver binnengekomen. Als je niet de gekruisigde Christus wil geloven, dan komt de verderver ook bij jou. Dat is nog steeds zo. Dat is de boodschap in de hele Bijbel voor alle eeuwen, vanaf Adam tot en met de allerlaatste mens op aarde. Het gaat allemaal, niemand komt tot de Vader dan door mij. Alleen door het geslachte lam Christus. En juist, de apostel spreekt natuurlijk veel over het lam dat de heidenen, ja, het is natuurlijk in eerste plaats voor hun geweest. Hoewel Israël in het koninkrijk het hun later ook zo zal gaan leren. Ja? Maar Paulus ziet het, Paulus spreekt verder nooit daarover. We komen er zo meteen nog wel over het Pascha, hoor. Nou, dan zie je het bloed wordt dus aangebracht en dan zie je, God gaat voorbij. God gaat voorbij, waarom? Ze hebben het bloed aangebracht. Hij kijkt niet naar binnen wie er allemaal zitten. Het enige wat telt is het bloed. Gaan we mee naar Romeinen 3 vers 25. Romeinen 3 vers 25. Ja, we hebben het wel over Gods gerechtigheid, ja. En daarna moet dat bloed vloeien. En de wereld wil alleen maar horen over de liefde van God. Maar Romeinen 3, kijk, het is Paulus die nu verder uitlegt aan ons. Dit is een cruciaal, het woord cruciaal is het kruis, hè. Een cruciaal hoofdstuk voor ons om te begrijpen. Want hij zegt in vers 21, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden. Zonder de wet hebben de getuigenis van de wet en profeten. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van Jezus Christus tot allen en over allen die geloven. Want er is geen onderscheid. Want zij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade door de verlossing die in Christus Jezus is. Welke God voorgesteld heeft tot een verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving der zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Tot een betoning van zijn rechtvaardigheid in deze tegenwoordige tijd. Omdat hij rechtvaardig zij en rechtvaardigende degene die uit het geloof van Jezus is. Dus wat zien wij? Geweldig iets. Het bloed. God heeft geloof in dat bloed. En wij moeten natuurlijk ook geloven in dat bloed, zonder meer. Maar Paulus verkondigt, Christus stierf voor je zonde en is opgestaan voor je rechtvaardigheid. Je gelooft in de gekruisigde Christus. Ja? Daar moet je in geloven. En dat is uniek wat er staat, want in vers 21 zie je, Paulus zegt, maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden zonder de wet. Weet je, de rechtvaardigheid van God, wat hij deed voordat Paulus kwam, die doden de mensen. Kijk, 3 vers 20. Daarom zal uit de werken de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem, want door de wet is de kennis der zonde. Oh, is vers 19. De hele wereld staat voor God verdoemelijk. Dat, de rechtvaardigheid van God, ja? Ze hadden natuurlijk wel de offers, maar die kwamen elke keer terug. Ja, dat moest je elke keer doen. Dat was wel de ontsnappings. Route voor hun, ja, dus in het geloof deed je ook die offers, maar ze kwamen wel elke keer terug, ja, dus het bleef terugkomen elk jaar, omdat die rechtvaardigheid van God, ja, die toren, ja, die verdoemde de mensen, dus je had elke keer opnieuw dat dierenoffer nodig. Maar nu, zegt hij, de rechtvaardigheid is zonder de wet geopenbaard. Waar spreekt hij over? Spreekt hij nu over God, zijn eigenschap is rechtvaardig, dat hij rechtvaardig is? Dat is niet iets nieuws wat door Paulus verkondigd wordt, want dat weten ze al, dat weet iedereen door de hele Bijbel al. Voor Paulus was dat ook al lang bekend, dat God rechtvaardig is. Dat hij dat is. Maar hier gaat het over de uitvoering van zijn rechtvaardigheid. En onder de wet was het, de mensen waren verdoemelijk. En nu onder de genade is het de rechtvaardigheid die ons redt. Want de rechtvaardigheid van God wordt geopenbaard in het evangelie van Christus. Hij begint met de toorn van God. Dat is een onderdeel van het evangelie wat Paulus vertelt in Romeinen 1 vers 18. De toorn wordt geopenbaard over alle goddeloosheid. En dan zie je de goede mens en de slechte mens en de jood en de religieuze mens. Allemaal staan ze schuldig onder de wet. En niemand kan die rechtvaardig verklaren. Als dan dat ze ook in het geloof de offers doen, de geloven. Maar nu is het zonder de wet. Hebben de getuigen van de wet en de profeten, ze hebben namelijk over Christus geprofeteerd. Namelijk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van wie? Van Christus. Niet mijn geloof in Christus, want dat staat erna. Kijk maar, tot allen en over allen die geloven. Hé, ik kom ook aan de beurt hoor, ik sta gelukkig ook, mag ik wat doen. Ja, maar het gaat wel in de eerste plaats om het geloof van Christus. Wij hebben de goede Bijbel. Dat wil zeggen, Christus heeft alles gedaan wat hij moest doen. Ja, en waardoor wij nu de rechtvaardigheid toegerekend krijgen. Daar gaat het om. Die rechtvaardigheid heb ik toegerekend. Kijk maar, het is tot allen, voor iedereen, maar over allen die geloven. Zie dat je moet het geloven. En hebben geloof in het bloed. En dat is het unieke nu, er is geen onderscheid, want ze hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil, dat is in de bedeling der genade. Maar dat is wat de rechtvaardigheid Gods doet. Ja? Nu zonder de wet. Onder de wet verdoemde die. Nu zonder de wet krijgen wij toegerekend door het geloof van Christus. Als we daarin geloven. Dat is wel de voorwaarde. Dat is wat je moet doen. Nou kijk, ook als je kijkt in Romeinen 5 vers 19. Veel meer dan zijn er nu gerechtvaardigd, kijk, door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toorn. Want indien wij vijanden zijn, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, heeft hij dat zijn dood, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. We zijn nu behouden door zijn leven, hij is opgestaan uit de dood. Dus het bloed, ja, van het lam wat aan de deurpost is, ja, dat heeft een hele mooie, belangrijke lering voor ons. Ja. Hij moet het bloed zien, en dat was dierenbloed. Ja, het bloed van dieren, bokken en kalven, zegt hij in Hebreeën, kan ons geen vergeving schenken. Dus bloed is belangrijk. En als je kijkt in verband met Christus, in het Nieuwe Testament zie je Paulus. In al zijn brieven spreekt hij er zo'n 7 keer over dat bloed. Maar als je naar de Hebreeënbrief gaat, die alleen al, spraat al 16 keer over bloed in verband met Christus. En dan krijg je 1 Johannes 3 keer, 1 Petrus 1 keer in Openbaring, 5 keer in relatie tot Christus. En zijn bloed. Ja? Dus Paulus spreekt er ook over. Maar in al zijn brieven 7 keer. Ja? De Hebreeën. Ja, dat hebben natuurlijk alles te maken met die offers. En het paasgel wat we daar gezien hebben. Daar spreekt Paulus maar 1 keer over de offeranden. Ja? Christus en welriek in de reuk. In Efeze 5 zegt hij een slachtoffer. Hè? Dat hij Christus noemt een slachtoffer. Ja, dat is een offer voor onze zonden. Zeker. Maar wij als heiden nu in het lichaam van Christus, ja, en heiden is al zodanig. Met die priesterdienst, offerdienst hebben wij verder natuurlijk, is vooral aan Israël gegeven toen de tijd. Nou oké, dan zien we als resultaat van, als laatste punt van het toegeëigende bloed. Je moet het je toe-eigenen, ja. Je moet het geloven, je moet erin geloven. Nou, als je even nog één keer naar Exodus 12 vers 4 wil gaan. Exodus 12. Dan zie je, ik zeg even kijken, in vers 14 bedoel ik. Exodus 12. En deze dag zal uw lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. En gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Het is een, ja, het is het nieuwe jaar begint ermee. Het is voor hun uit Israël gaan ze, het is voor hun een nieuw begin. Ze komen uit de slavernij in de vrijheid. Ja, dat is toch een nieuw begin voor hun, ja. Na de slavernij komt de verlossing. Nou, en Paulus zegt tegen ons natuurlijk, wat waren wij dienstknechten van der zonde? Romeinen 6 vers 17. Wij waren dienstknechten der zonde en zijn gemaakt nu dienstknechten der gerechtigheid. Dat is wat met ons gebeurd is. Bij ons is er ook een nieuw begon. Wie in Christus is, is een nieuw schepsel. Er begint totaal iets nieuws. Ik was een dienstknecht van de zonde. Ik was net zoals Israël, wat dat betreft een mooi beeld. Ja, zij waren in slavernij en ze zijn verlost. Ik was ook in slavernij van de zonde. En ik ben nu ook verlost, ook door het bloed. Door het bloed van Christus. Nou, en dan zie je in 12 vers 8 zie je ook dat zij zullen het vlees eten in dezelfde nacht aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Ze moeten het opeten. Dus je ziet na het bloed wat ze aangebracht hebben, dan wordt die maaltijd klaargemaakt en dan gaan ze het opeten. Ja. En waarom ga je eten? Nou, ze hebben nog een reis te doen, ja. Ze hebben een behoorlijke reis te doen. Dan moet je ook nog even gevuld zijn. Dus ze hebben ook voor die reis, ja, als ik zelf aan mezelf denk, als wij op vakantie gingen, dan ga je een reis maken. Nou, de tassen staan allemaal klaar, s'ochtends, met de kinderen ook allemaal met eten en drinken. En, maar voordat je weggaat, ga je zelf ook nog even goed eten en drinken, want we hebben een reis te doen. Dat was met hun ook zo. Alleen ze moesten het heel snel doen. En het was met bittere kruiden, dat heeft een betekenis. Dan herdenken ze, want in het Deuteronomium noemt hij het ook het brood der ellende. Dat wil zeggen, ze dachten natuurlijk terug, het is een gedachtenis aan Egypte en de verdrukking. En vanwege de haast hebben ze ook geen tijd om het allemaal lekker en lekker te maken. Maar het heeft wel te maken, het brood der ellende, der gedachtenis. Maar goed, als je dus het opeet en dan na het bloed is, ja, waar heb je eten voor nodig? Voor kracht voor de reis. Dus het lam voorzag in hun redding, dat is één, ze werden gered. Maar ja, het was niet de bedoeling dat ze in dat huis bleven zitten. Daarna moesten ze op reis. En dan geeft hij ze ook kracht. Nou, dat is voor ons precies hetzelfde, ja? Ga maar mee naar Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd, ja? Galaten 2 vers 20. Galaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruisigd. Hij is gekruisigd. Het belangrijke is dat ik ook met hem gekruisigd ben. Ik heb het geloofd. En ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef, dus in dit lichaam, niet door het vlees, maar in het vlees, ik leef nog in mijn lichaam. Nou, dat weet ik. Ik ben gered, maar ik leef nog steeds in hetzelfde lichaam. Dat is nog niet verlost. Dat komt nog. Maar dat leef ik, daar heb je het weer, niet door het geloof in de Zoon van God, maar door het geloof des Zoons Gods, van de Zoon van God. Die mij geliefd gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik leef nog steeds door dat lam. Ja? Hij geeft mij steeds nog kracht. Ik vermag alle dingen dankzij Christus die mij kracht geeft. Ja? Ik heb nog steeds in mijn dagelijkse leven, heb ik die kracht nodig. En Christus spreekt ook, Johannes ook, die mijn vlees eet bijvoorbeeld. Ja, het heeft met geloof te maken. Ja? Maar het is mijn geestelijk voedsel. Christus is nog steeds de bron voor mijn, ja, hoe zal ik het zeggen, voor mijn reis in dit leven. Zolang ik hier nog op aarde ben. Dat hebben we gisteren geëvangeliseerd. Nou, sommigen kunnen misschien wel zeggen, dat doe ik wel eventjes. Maar Paulus zei ook, je hebt vrijmoedigheid nodig, ja? Dat is ook een kracht. En dat geeft hij ook. Leid verdrukkingen naar de kracht Gods. En dat is dat je het tot je neemt, ja? Hetgeen gij ook in mij gezien en gehoord hebt, zegt Paulus, doet dat. Maar Christus geeft de kracht. Dus ja, 2 Korinthe 4 vers 7. Als we spreken over het brood der ellende, nou, Kijk, je zegt wel eens van, als iemand gered wordt, nou, welkom in de strijd. Ja, welkom in de strijd. Dat is inderdaad een verrassing. Ja. Je denkt, je bent gelovig geworden en denk je, oh, dan ben ik, dit is 1 op paise vrede. Oh, mijn broeders en zusters, en dat is heel fijn. En dan in deze wereld, de Heer gaat helemaal voor me zorgen, en dat doet hij ook. Alleen, mijn beeld is helemaal verwrongen daar op dat gebied. Want hij heeft geen kalme reis beloofd, zie ik wel eens bij klanten hangen, zo'n tegeltje. Maar wel een behouden aankomst, inderdaad. En 2 Korinthe 4 vers 16, daarom vertragen wij niet. Maar hoewel onze uitwendige mens verdorven wordt, zo wordt nochtans de inwendige vernieuwd van dag tot dag. Dag tot dag. Dat heb je nodig. Je moet ook elke dag eten. Want onze lichte verdrukking die zeer haast voorbij gaat, werkt ons een zeer, gans zeer uitnemend gewicht der heerlijkheid. Ja, dat heeft te maken met de verdrukking in verband, in dit verband, met het staan voor de waarheid. Christus na de openbaring der verborgenheid. Kijk, je kan ook verdrukking hebben omdat je ziek bent of wat dan ook. Maar we spreken hier echt over het lijden in verband met de verborgenheid. Terwijl wij niet aanmerken de dingen die men ziet, maar de dingen die men niet ziet. Want de dingen die men ziet zijn tijdelijk, maar de dingen die men niet ziet zijn eeuwig. Nou, dat is zoals wij nu in dit leven staan. Dus ik ga afsluiten. De laatste tekst, 1 Korinthe 5 vers 7. Eén keer leest Paulus, schrijft over Pascha. Ja, het Pascha. Wat is Pascha? Je ziet duidelijk, als hij in Exodus 12 lezen wij dat ze dat lam moesten slachten. En verderop zie je dat hij dat lam het Pascha noemt. Dus het lam, dat dier, dat is het Pascha. Het feest heet dan ook Pascha, maar het lam wordt het Pascha genoemd. En Israël is bevrijd van de slavernij van Egypte door het bloed van het lam. Ons Pascha, wij zijn bevrijd van de slavernij van de zonde, ook door het bloed van het lam, maar dan met het lam en de hoofdletter. 2 Korinthe 5 vers 7, zuiver dan de oude zuurdeesem uit. Dat is die man die met zijn huisvrouw leeft. Kijk, als je leefde in het Oude Testament, dan was je niet alleen uit de gemeente zitten, dan moest hij gestenigd worden. Hier leven we onder genade. Kijk, er is vergeving voor alles. Voor iedereen. Iedereen kan gered worden. Opdat gij nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt, want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Ons Pascha. Dus ons lam, wij hebben ook, het was voor Israël, maar hij zegt ook ons Pascha. Waarom zegt hij dat? Hij zegt dat in het verband met hoererij in de gemeente. Ja, zondig, iemand die in zonde leeft. En zonde wordt in de Bijbel afgebeeld als dezen, zuurdezen. En daarom zegt hij ook, laat ons feest houden niet in de oude zuurdeesem, noch in de zuurdeesem der kwade, der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Deze moet je eruit doen, want dit is een zonde en het is de bekende rotte appel. Als je die in de gemeente laat, kan die ander aansteken en voor je weet is je hele gemeente geruïneerd. Wat was het Pascha? Je had Pascha en op dat moment, dat was het lam, maar er werd ook het feest van de ongezuurde broden gevierd. 7 dagen lang ongezuurde broden eten. Het hele huis moest vrij van zuurdeesem zijn. Wat, waarom? Omdat hij stierf daar, het bloed werd gevloeid, het bloed vloeide, maar tegelijkertijd die zuurdeesem het huis uit, dat was natuurlijk het beeld van de zonde die werd gedaan, weggedaan werd. Dat wisten ze toen, omdat Exodus 12 niet. Maar later zien wij hier in de Bijbel heel duidelijk, Paulus zegt het hier, dat is een zuurdeesem, ja ook ons Pascha is geslacht. Wat was dat Pascha? Nou, hij stierf van het kruis, het bloed is gevloeid, maar tegelijkertijd heeft hij ook de zonde weggedaan en zo gaan jullie ook deze zonde uit de gemeente wegdoen. Ja? Een weinig zuurdeesem maakt het hele deeg, zie wij zijn een deeg, wij zijn een brood. Ja? En zuivert hem eruit. Nou oké. Okay. Dus dat is wat gebeuren moet. Ons Pascha, dat is Christus. Hij is ongezuurd. En wij zijn het in hem. Maar laten wij ook daarin blijven. Hè? Als je kijkt in hoofdstuk 6 vers 11, we zitten toch vlakbij. Kijk, vers 11. Ik was ongezuurd voordat ik gelovig werd. Kijk, dit waart gij sommigen. 1 Korinthe 6 vers 11. Kijk maar, vers 10 daarvoor. Allemaal zondige dingen. Dit waart gij sommigen. Maar gij zijt afgewassen. Gij zijt geheiligd, gij zijt gerechtvaardigd in de naam van de Heere Jezus en door de geest onze God. Dat betekent, ik ben ongezuurd. Zonder zonde. En daarom, als je naar het laatste vers gaat, in verband met de hoererij, dan zegt hij aan het eind, vers 19, dat wij zijn een tempel van de Heilige Geest. Vers 20, kijk, gij zijt duur gekocht. Inderdaad. Het is gratis, maar niet goedkoop geweest. Christus heeft zijn leven gegeven. Meer dan alleen maar daar gehangen. De strijd, de grootste strijd die ooit heeft plaatsgevonden, is daar gestreden aan het kruis. Het heeft hem alles gekost. Maar hij heeft de overwinning behaald. Maar het was niet goedkoop. Gij zijt duur gekocht, zo verheerlijkt al God in uw lichaam en uw geest welke goden zijn. Dus laat onze wandel ook als ongezuurd zijn. Een heilige wandel. Dat is wat hij wil. Dus ja, Israël na het Pascha moet leven als een heilig volk. En wij moeten nu naar Christus in ons leven ook leven als een heilig volk. Dat is wat hij wil. Zullen we daarvoor danken? Vader, wil u danken voor deze heerlijke boodschap. En we weten, Heer, dat het allemaal een beeld was van u. En dat kunnen wij nu ook zien, Vader. Het heeft een belangrijke lering. En we zien ook wat Paulus erover zegt, Vader. En de boodschap is nu aan iedereen, Heer. Dat is natuurlijk het bloed wat gevloeid heeft aan het kruis. En we weten het plan van u. Een tweeledig doel, Vader. Zowel voor uw plan op aarde te vervullen en uw plan in de hemel te vervullen. En in die tijd leven wij nu. En de rechtvaardigheid is nu geopenbaard, Heer. Door het geloof van Christus. Hij is in gehoorzaamheid gegaan naar het kruis. En heeft niet één keer gezondigd. Hij was een volkomen lam. Niet één keer gezondigd. Er was geen gebrek aan hem. En Vader, daarom kon hij ook onze zonde dragen. We danken u, Vader, dat de apostel Paulus dat heeft opgeschreven voor ons. En dat we kunnen ook blij zijn dat u was niet alleen de God van Israël, maar u bent het ook voor ons. En we kunnen ook zo rechtstreeks vrijmoedig hebben wij nu toegang tot u, Vader. Wat voorheen onmogelijk was, zonder dat offer aan het kruis. En daar willen we u voor dank zeggen. In de naam van de Heer Jezus Christus, onze Redder en onze Heiland. Amen. Amen. Goed.